Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Gigi, heel erg welkom.
Ja, dankjewel.
Je hebt programma's bij Mannenbrein doorlopen, onder andere Leven in Liefde. Mm-hmm. En dat is hoe wij elkaar kennen. En in deze podcast heb ik je uitgenodigd omdat je in een dynamiek zat met je huidige partner. Mm-hmm. Maar dat was nog voordat jullie partners waren. Die voor heel veel vrouwen ontzettend herkenbaar is. Een dynamiek van aantrekken, afstoten. Een stukje onveilige hechting. Een stukje verlatingsangst. Wat dan ook weer een stukje bindingsangst kan triggeren. En uiteindelijk zijn jullie daar uitgekomen. En nou, zijn jullie inmiddels een hele mooie relatie beland. Gaan we allemaal induiken. Maar voordat we daar echt naartoe gaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd eerst hoe je bij Mannenbrein terecht bent gekomen en vanaf daar ook hoe jouw liefdesleven eruit zag voordat je überhaupt wist dat er misschien wel eens een datingadvies of relatieadvies was.
Ja, ik ben bij jullie terecht gekomen via Instagram. Ik zag wel eens wat posts voorbij komen. Toen ben ik jullie gaan volgen. Mm-hmm. En vervolgens ook de podcast gaan luisteren. En voor mij kwamen er toen in de podcast best wel veel thema's naar voren waar ik mezelf heel erg in herkende. En op dat moment kon ik dus wel heel goed bedenken waar ik tegenaan liep. Maar ik miste eigenlijk net dat stukje hulp om ook iets echt te veranderen. En toen heb ik contact met jou opgenomen. Vervolgens kwam jij met het bericht dat je een nieuw programma had, Leven in Liefde. En daar heb ik aan meegedaan.
Jee. Yes. En wat waren die thema's waar je in herkende?
Heel erg please gedrag. Het vallen op verkeerde mannen. Ook wel soms misschien een beetje obsessief ermee bezig kunnen zijn. Niet gewoon je authentieke zelf kunnen zijn, zeg maar, naar mannen toe. En dat stukje wat jij in de intro ook zei, toch dat bindingsangst en verlatingsangst wat elkaar kan afwisselen. Ja. En ik was toendertijd eigenlijk wel een tijdje om mijn huidige partner aan het heen draaien en hij om mij heen. En daar was ik ook echt heel erg klaar mee. Dat ik dacht van daar moet ook nu gewoon wat mee gebeuren.
Juist. En wat deed het met jou toen je die Instagram post zag, uiteindelijk naar de podcast bent gaan luisteren en dus rationeel de patronen waar je verkeerd in de liefde ging begrijpen? Wat voor gevoel gaf je dat? Wat voor gedachten gaf je dat?
Als je dan luistert naar de podcast, meestal doe ik dat als ik lekker met mijn hond aan het wandelen ben en dan hoor je bepaalde onderwerpen en dan voel je niet alleen, dan heb je het idee van ik ben dus niet de enige die dat soort gedrag vertoont of dat soort gedachten heeft. Dat vond ik heel fijn en nog steeds hoor. Ik luister nog steeds graag naar de podcast.
mooi. Leuk om te horen. En was er, ik ben wel benieuwd, want daarvoor herkende je wellicht al wel patronen waar je in zat, of in ieder geval dat sommige dingen niet lekker liepen in de liefde. Hoe keek je naar de liefde? Meestal wat ik hoor, ik ben benieuwd of je dat herkent, is als mensen onze programma's doorlopen, is dat ze de liefde nog steeds als iets heel iets mysterieus of moois kunnen ervaren. Gewoon zoals de liefde ook hoort te zijn. Maar ook wel een beetje als een soort vaardigheid van er zijn wel dingen die je kunt doen om als het ware beter te worden in daten, in relaties. Je noemde al dingen zoals een stukje negatieve obsessie in de liefde los te laten. En dat vereist wel dat je op een manier naar de liefde kan kijken die waarschijnlijk anders is dan dat die misschien gangbaar is voor veel mensen. Namelijk, liefde is gewoon iets wat je overkomt en heb je niet zoveel invloed op. Dat is iets ongrijpbaars. En zonder een soort van de mooie romantische kant van de liefde te reduceren tot het is gewoon een praktische vaardigheid zoals fietsen. Dat is het ook weer niet helemaal. Maar hoe kan jij voor mij uitleggen hoe je wellicht datenrelaties en de liefde zag voordat je met dit soort dating en relatieadvies in aanraking kwam?
Ja, ik denk liefde als iets heel erg warms. Ik heb ook wel in mijn jongere jaren wel vriendjes gehad. Dus dan gaf het me ook wel het gevoel van veiligheid. En ja, ook wel een thuisgevoel, denk ik. Vooral zeg maar gevoel wat mijn moeder altijd gaf. Echt zeg maar dat stukje warmte. Zo zag ik de liefde eigenlijk wel altijd.
Ja.
Maar misschien ook wel een stukje extra iets wat iemand jou kan geven, wat je dan op dat moment zelf niet had. Dus een extra aanvulling van een ander.
Mm-hmm. Ja. En je vertelde al dat je dus af en toe tegen mannen aanliep die dan wellicht niet in staat waren om een toegewijde liefdevolle relatie met jou te beginnen. Of dat het in ieder geval niet lekker ging ook in het daten. Kan je dat met de grote lijnen van meegeven? Van wat een beetje de patronen waren waar je tegenaan liep? Hoe je dat ervaarde?
Ja, wat ik heel erg merkte was dat ik sowieso niet echt mijn authentieke zelf liet zien. Dat ik heel erg het idee had, dat heb ik gewoon mezelf aangeleerd van laat vooral zeg maar wat meer je seksualiteit naar voren komen en je vrouwelijkheid. Ik denk dat ik nooit echt mezelf liet zien zoals ik echt ben. Of gewoon dat je af en toe eventjes maf kan doen. Of toch een in een soort van opgesloten met een masker op laten zien aan een man van, oh, volgens mij wil jij dit van mij zien, dus dat laat ik aan je zien.
Yes, en dat kan voor iedereen anders zijn, maar voor jou was dat dus een stuk seksualiteit, vrouwelijkheid, waar je van dacht, oké, dit is waarschijnlijk wat werkt in de dynamiek met een man, hier krijg je aandacht voor, waarschijnlijk hopelijk uiteindelijk ook liefde, daardoor vinden ze je leuk. Dus dan is dat hetgene wat je heel erg gaat laten zien en de nadruk oplegt in het contact met mannen.
Ja.
Het is interessant dat je dat zegt, omdat dat dan niet authentiek aanvoelde, omdat een stuk seksualiteit, vrouwelijkheid natuurlijk ook gewoon onderdeel is van je authentieke zelf. Alleen als één soort stuk van de taart van het complete authentieke plaatje wordt gepakt. En dat is als het ware het enige wat je gaat laten zien in het contact met mannen. En ook nog eens op een manier dat het veel groter wordt dan wellicht authentiek aan jou is.
Mm-hmm.
Ja, dan word je dus inderdaad een soort eenzijdige personage die al die andere leuke kanten niet meer meeneemt in het contact met mannen.
Yeah.
Waardoor je ook de hele tijd een bepaald soort dynamiek met mannen gaat creëren, want die reageren weer op datgene wat jij laat zien, als het ware.
Yeah.
Is dat een beetje hoe je het ervaren hebt ook?
Ja, zeker. En ik denk als je daar heel erg de nadruk op legt, dat mannen ook kunnen denken, oh, dat is ook niet iemand die echt serieus is, die een relatie wil. Ja, dat je een verkeerd beeld afgeeft en dat ze je daardoor ook niet zien als iemand waar ze een relatie mee zouden willen op dat moment.
Ja, ja. Was dat iets wat je toen de tijd ook wel besefte of iets wat?
Nou, wel dat je hebt het ergens wel in je achterhoofd dat je denkt, nou, misschien moet je gewoon op een rustige manier gaan daten. In plaats van, nou, ik kon best wel dan snel bijvoorbeeld denken van, nou, dan duik ik met iemand het bed in, want dan vindt hij me vast wel leuk.
Mm-hmm.
En op dat moment, ja, natuurlijk weet je wel, heel veel mensen geven dat advies ook altijd van, wacht daar eventjes mee, want anders is de lol er vanaf voor een man. Ik deed dat wel vaak op die manier, ja.
Ja. Ja, het moeilijke van dat advies is ook dat er dan alleen gekeken wordt naar het feit dat je bijvoorbeeld date 1, date 2, date 3 seks met iemand hebt gehad. En waar compleet aan voorbij gegaan wordt, is eigenlijk de hele dynamiek die we net al beschreven. Namelijk dat, niet altijd, maar dat kan een symptoom zijn als het ware van jij die, of gewoon iemand die niet authentiek in het contact staat en dus al een heel eenzijdig, ja, een hele eenzijdige indruk achterlaat op die man.
Mm-hmm.
Waardoor het niet zozeer gaat om alleen maar het feit dat je seks met hem hebt gehad, maar eigenlijk in de complete dynamiek, in de hele context waarin dat zich heeft afgespeeld. Want als jij helemaal authentiek vrij jezelf bent. Hè? Hypothetisch gezien, natuurlijk, je hebt altijd spanningen, altijd wat momentjes dat je misschien ergens op reageert wat minder authentiek was. Dat is helemaal oké, het hoeft zeker niet perfect te zijn. Maar je laat jezelf van verschillende kanten zien. Je durft te begrenzen. Je durft standaarden te laten zien. Niet vanuit angst, omdat je bang bent dat er anders iets vervelends gaat gebeuren. Maar puur omdat het best wel iets is wat je geleerd hebt en goed kan. Je staat in contact met je behoeften. Je weet hoe je dat kenbaar kan maken. En het loopt zo dat je op day 3 met iemand naar bed gaat. Ja, dan hoeft dat helemaal niet te betekenen voor een man dat de lol eraf gaat. Of dat hij de buit binnen heeft, zoals dat dan wel eens beschreven wordt. Mm-hmm. Omdat je zoveel andere kwaliteiten laat zien. En als dan daarna het contact ook niet verandert, omdat jij niet gelooft dat de buit nu binnen is of de lol er vanaf is. Dus je houdt nog steeds dezelfde standaarden en grenzen voor hem en hij moet nog steeds zijn best voor jou blijven doen. Dan zie je dat dat nog steeds kan werken. En natuurlijk, in sommige dynamieken, als het de man echt alleen maar om de seks te doen was, of grotendeels of zwart-wit gezegd, omdat hij misschien alleen maar de oppervlakte aantrekkingskracht en de oppervlakte connectie ervaart en helemaal niet uit is op een relatie, ja, dan kan het zijn dat hij daardoor afhaakt. Maar dan had het niks uitgemaakt wat je gedaan had.
Nee, precies.
Dan was hij sowieso wel afgehaakt.
Ja.
Maar ja, dat zijn allemaal dingen die meespelen in zo'n dynamiek. Nee, dat is dan een beetje wat je dus herkent. Dus je laat vooral die kant van jezelf zien. Ja. Je noemde al bindingsangst, verlatingsangst. Dat ging ook al een rol spelen in sommige contacten met mannen. Ja, dan ontmoet je op een gegeven moment je huidige partner, maar toen was het nog niet je partner. Mm-hmm. Hoe ging dat?
Nou, in het begin eigenlijk precies zo, op die manier inderdaad. Heel erg de seksuele kant naar voren laten komen. En we hebben het daar ook nog wel eens over, dat hij zegt ook hoe langer ik bij je ben, hoe leuker ik je begin te vinden, omdat ik kom ook steeds meer los en dat merk ik zelf ook. Maar ja, dat contact ging inderdaad wel eerst op die manier. Het grappige eraan is dat hij is mijn directeur. Dus het was ook op de werkvloer. En toevallig kennen we elkaar al 25 jaar. We hadden een relatie in de kleuterklas.
Ja.
En het was eigenlijk toeval dat ik weer bij hem ging werken dan. En er was wel gewoon een bepaalde spanning tussen ons. Maar ik had wel het idee dat er wel meer achter zat. En ik probeerde ook wel naar hem dat duidelijk uit te spreken van, ik zie het niet als een lolletje, ik vind je echt leuk, ik heb gevoelens voor je. Maar ja, die woorden zijn ook nooit zeg maar zo overgekomen, omdat dat aangeleerde gedrag van mij om maar toch een beetje dat seksuele in de strijd te gooien en dat flirterige en eigenlijk jezelf heel oppervlakkig neerzetten. Daardoor had hij ook zoiets van, het zal wel. Ik denk niet echt dat ze het serieus neemt. Het zal wel gewoon omdat dat het op werk is en dat het spannend is.
Is dat ook wat hij er zelf over zei, nadat jullie daar over gehad hadden, dat het in het begin ging?
Ja, zeker. Ja. Wat er wel ook nog meer achter zat, is dat, dat tussen bindingsangst en verlatingsangst speelde heel erg tussen ons. Hij is zijn broer op jonge leeftijd verloren. Hij vond het gewoon heel moeilijk om eigenlijk weer iemand toe te laten. Dus hij was ook al iets van 11 jaar volgens mij vrijgezel. Bij hem zat daar wel echt een blokkade om ook vanuit zijn kant eigenlijk iemand toe te laten. En wat er bij mij speelde was dat ik denk wel vanuit mijn jeugd eigenlijk altijd heel erg bezig ben geweest om emotioneel zeg maar een connectie te krijgen met mijn vader. En dat heb ik ook wel heel erg bij mannen altijd gehad. Dus ik sloeg denk ik heel erg aan op dat onbereikbare van mijn huidige partner. En dan maar je best blijven doen van oké, ik ga die bindingsangst van jou wel eventjes doorbreken. Dat gaat mij wel lukken.
Ja, is dat hoe je dat toen ook ervaren hebt? Weet je nog een beetje wat voor gedachten je daarover had? Waren dat dit soort gedachten?
Nou, de gedachten waren vooral dat ik dacht van, mijn verliefdheid is echt oprecht. En ik geloof dat hij net zo gek is op mij als ik op hem. Dat er gewoon heel veel voor nodig was om dat uiteindelijk te laten slagen.
En ik weet ook dat Nou, volgens mij duurde die situatie bijna een jaar ongeveer al. Dat jullie elkaar zo...
Misschien nog wel langer.
Wel langer, ja. En dat er ook momenten waren dat je op een gegeven moment dacht van... Oké, ja, maar dit kan eigenlijk zo niet langer dat je afstand nam.
Ja.
En maar dat hij dan weer dus eigenlijk op de deur klopte en weer toenadering zocht.
Ja.
Ja.
Ja, hij heeft me wel 3 keer uiteindelijk de deur gewezen en gezegd... Ja. Dat gaat zo niet en ik ben niet verliefd op je... ja, en dan duurde dat heel kort en dan uiteindelijk dan zochten we elkaar weer op. En ja, je werkt ook met elkaar, dus dan is het ook heel lastig om dan te zeggen van oké, nou, dan stopt het hier.
Hmm. Ja. Ja, als hij dan na die momenten, dus oké, het is uitgesproken, het werkt niet tussen ons, ik ben niet verliefd op je. Je probeert het dan los te laten, maar je werkt met elkaar, dus dat is lastig. Dan komt er toch weer een moment dat het contact weer er is.
Mm-hmm.
Wat deed dat met jou? Hoe voelde je, wat ging er door jou heen?
Nou ja, als het contact er weer was, dan ging ik natuurlijk altijd weer sky high. En dan voelde je weer helemaal fijn. En dan kreeg je weer een appje buiten werktijd. En dan dacht ik, oh zie je, ja, misschien gaat het nu wel lukken. Dus als het contact er wel was, dan was ik helemaal in de wolken. Maar ja, als ik dan vervolgens weer afgewezen werd, dan ben je natuurlijk gelijk heel down. En dacht ik van, ja, hoe kan dat nou?
Mm-hmm.
Ja.
Je noemde dat het herkenbaar of in ieder geval een soort van vertrouwd aanvoelde, omdat je een soortgelijke dynamiek bij je vader hebt ervaren. In ieder geval dat je eigenlijk veilige hechting probeert te laten ontstaan.
Mm-hmm.
En dat het dan ook niet lukt met hem. Ik ben dan heel nieuwsgierig naar wellicht bepaalde behoeften, die zoals aan goedkeuring, erkenning, veiligheid, dat soort zaken, een gevoel van diepe liefde, dat je goed genoeg bent of wat het ook is.
Mm-hmm.
Op de momenten dat je merkte dat hij weer toenadering zocht en je dus eigenlijk sky high ging.
Mm-hmm.
Als je dat analyseert en daarover nadenkt en incheckt, heb je het gevoel dat er... wellicht bepaalde behoeften waren die dat contact met mannen in de algemeniteit probeerde te halen. Die op dat moment, als iemand jou, hij eigenlijk je die aandacht gaf, een toenadering zocht, dat je dat dan kon voelen bij jezelf. Van, oh, nu is dat er.
Mm-hmm.
Is dat herkenbaar? Waren er dingen in jezelf die je kan opmerken van, oh, dat zijn misschien behoeftes waar ik gewoon heel erg behoefte aan heb, die ik uit het contact met een man probeer te halen?
Nou ja, ik denk inderdaad wel de bevestiging. Maar ook wel dat stukje warmte en veiligheid.
Mm-hmm.
Terwijl, ja, het is helemaal geen veiligheid als het zeg maar de hele tijd af en aan is, zeg maar.
Ja, zeker. Je zei op een gegeven moment, kom je mannenbrein tegen via een Instagram post. Ik kan me dat nog herinneren inderdaad, dat je berichten stuurde, dat we een goede gesprek hebben gedaan.
Mm-hmm.
En je instroomde in leven en liefde. Kan je beschrijven hoe dat voor jou was? Het moment dat je dat goede gesprek gedaan had, hiermee ging beginnen. Wat voor gevoel dacht je dat? Hoe keek je naar eigenlijk het hele proces wat je daaraan ging?
Ja, dat was een moment dat eigenlijk dat ik voor de derde keer was afgewezen door mijn huidige partner. En dat ik op dat moment, er was echt ook iets in mij soort van geklapt of zo. En ik was echt heel bijna depressief eigenlijk. Ik durf wel te zeggen depressief. Ik zat echt heel laag. Dus het was ook eigenlijk op dat moment dat ik dacht van, er moet nu iets veranderen. En je kan altijd wel wijzen naar anderen. Ik had wel kunnen zeggen, ja, maar kijk, hij zet maar weer aan de kant en het ligt aan hem. Maar ik dacht, nee. Uiteindelijk als je iets wil veranderen, dan moet je toch bij jezelf beginnen. Mm-hmm. En ik was het ook heel erg zat om dan maar in diezelfde patronen te blijven rondlopen. Dus toen heb ik met jou het gesprek gehad. En dat gaf voor mij eigenlijk best wel gewoon een positief gevoel. Dat ik dacht van, het duurt een half jaar het programma. Ik ga gewoon aan mezelf werken en ik ga er gewoon voor zorgen. Gewoon even helemaal niet met mannen bezig zijn of... met mijn huidige partner dan.
Mm-hmm.
En ga maar gewoon eerst eens aan jezelf werken. En ga maar kijken van... Ik wist door de podcast wel de thema's inderdaad. Maar hoe ga je nou echt jouw eigen gedrag veranderen en voor een andere uitkomst zorgen?
Ja. En toen je met dat proces aan de slag ging, hoe was dat voor je? Wat zijn een soort van de fases wellicht waar je doorheen bent gegaan? Wat zijn momenten die je nog zijn bijgebleven?
Nou, ik denk dat de workshop mij wel echt het meest is bijgebleven, omdat dat gewoon, ja, durf wel te zeggen, als ik die workshop niet had gevolgd, dan had ik ook niet met mijn huidige partner samen geweest.
Mm-hmm.
En nou, er kwamen verschillende opdrachten aan bod die dag. Maar waar ik heel erg van geschrokken was, ik wist op zich wel dat ik please gedrag kon vertonen. Maar het was een opdracht dat ging over je grenzen aangeven. En op dat moment werd zo pijnlijk duidelijk dat ik hoorde Laurens ook nog zeggen van, volgens mij is dit serieus de eerste keer in je leven dat je dit echt een keer doet, hè? Dus ik denk dat, zeg maar, dat wel het grootste thema was, maar ook wat ik eigenlijk helemaal niet zo goed wist. Dat was wel nieuw voor mij, dat ik dacht van, je grenzen aangeven, daar heb je blijkbaar heel veel moeite mee.
Hmm. Ja. Kun je dat nog herinneren? Hoe je toen die workshop hebt ervaren? Wat dan? Want dit is toch een soort van het besefmoment dat je er moeite mee hebt. Maar om daar ook echt doorheen te gaan en daarmee aan de slag te gaan. En dan ook de naweeën daarvan na zo'n workshop. En hoe je dat dan integreert in je liefdesleven.
Ja. Ja, het is wel mooi om te zien dat je na zo'n workshop, dat je dat realiseert. En dat je ook gaat, je krijgt ook nog wel opdrachten mee voor na de workshop. Dat je het ook wel niet alleen in je liefdesleven, maar überhaupt in je leven gaat inzetten. En ik merkte dat zodra ik dan wel die grenzen aangaf, dat inderdaad dat de uitkomst dan ook anders wordt. En dat je dan ook wel, het gaf ook wel zelfvertrouwen en maakte me ook wel trots. En dat heb ik dus toen de tijd ook gedaan naar mijn huidige partner. Dat ik heel duidelijk ben geweest naar hem van, privé is het gewoon klaar tussen ons. Ik wil nog voor je blijven werken, maar de deur is gewoon dicht. Het is gewoon klaar, punt. En dat was wel voor mij eigenlijk wel echt een overwinning. Wel heel spannend, want ergens wilde ik het natuurlijk niet, want je bent gewoon nog steeds heel erg verliefd. Maar dat hield ik wel vol.
Je zei, het gaf me zelfvertrouwen. Waarom gaf het je zelfvertrouwen?
Waarom geeft het zelfvertrouwen? Misschien omdat je jezelf dan ook wel wat meer op één zet op zo'n moment. Dat je in plaats van dat please gedrag of denken aan de ander van, je zegt wel ja, maar eigenlijk denk je nee. Dat als je voor het eerst, zeg maar, gewoon duidelijk aangeeft van, nee, ik heb daar geen behoefte aan. Mm-hmm. En je blijft daarbij. Dat gaf mij zelfvertrouwen.
Juist. Ja. Ja, dat je voor jezelf opkomen en je eigen waarden in gaan zien, zorgt voor eigen waarde.
Ja.
En dat is iets wat je moet ervaren om het echt, echt mee te gaan nemen in je liefdesleven. Dat je, dan moet je een gedragsverandering voor gaan laten plaatsvinden. De enige manier om dat gedrag te veranderen is als je ook weer met de moeilijke emoties om kan gaan die daarbij gepaard gaan. En daarom is het niet voldoende om het alleen rationeel te begrijpen.
Mm-hmm.
Want anders zou iedereen na, bij wijze van spreken, het lezen van 3 boeken over de liefde, waar gewoon alles in staat, heel zijn of haar liefdesleven kunnen veranderen.
Ja.
Iedereen weet dat dat werkt niet zo. En zoals jij al aangaf, je had veel podcasts geluisterd en Instagram posts bekeken, wat jou heel veel besef gaf. Dus in ieder geval inzichten. Alleen die emotionele verandering, dat is vooral wat we op die workshop doen.
Ja.
Omdat we je begeleiden bij door de weerstand heen gaan die je hebt om een grens aan te geven. De angsten die erbij naar boven kunnen komen. De oncomfortabele gevoelens die dan in je lichaam gaan plaatsvinden. Nou, om dat gewoon daar naartoe te gaan, dat het doorvoelen, dat los te laten. Zodat je emotieregulatie groeit. En je dus in staat bent om dan nieuw gedrag te laten zien. Omdat je ook met al die enge gevoelens en spannende spanning om kan gaan die erbij gepaard gaat. En wat er dan gebeurt is dat je ziet dat je eigenlijk jezelf op één gaat zetten. Dus vanuit eigenwaarde gaat handelen. Dat weer heel aantrekkelijk is.
Mm-hmm.
En dat je daardoor dus weer een andere reactie gaat krijgen van de wereld. En ook van deze specifieke man. Waardoor er in het brein vaak een soort bruggetje gemaakt wordt van, oh, wacht eens even. Als ik eigenlijk authentieker leef, beter aan ga voelen in mijn lichaam wat ik wil, wie ik ben. Wat heel prettig is. En dan vanuit daar nieuw gedrag gaan laten zien, krijg ik nieuwe uitkomsten. Dus dan groeit er een vertrouwen in het zelf. En dat je de wereld aan kan, dat je kunt groeien, dat je jezelf kunt ontwikkelen. En dat zorgt weer voor heel veel zelfvertrouwen van, oh, wat is er dan nog meer mogelijk? En als ik dit pad blijf volgen, ja, dan heb ik eigenlijk wel het gevoel dat het goed kan komen. Gewoon. Wat goed komen dan ook precies betekent.
Ja.
En dat gevoel van vertrouwen, zowel in jezelf, als in dat de wereld een plek is waarin je prima jezelf kunt laten zien en daar fijne reacties op krijgt. Dat zorgt dan weer op een dieper niveau dat je ook van een angstige liefdesblauwdruk en allerlei overtuigingen die daarbij horen, naar een meer vertrouwde liefdesblauwdruk gaat. Van, oh ja, dit kan gewoon. Dit is gewoon mogelijk.
Ja. Ja, en ik merkte ook wel dat door het programma merkte je niet alleen zeg maar in je liefdesleven dat dingen in één keer veranderen, maar ook gewoon in vriendschappen of de band met je familie, maar ook zakelijk. Ik weet dat ik jou nog wel eens een update heb gestuurd dat ik zei van, nou, ik ben accountmanager en dat please-gedrag, dat zit dan zakelijk natuurlijk ook wel daarin verweven. En dat ik het dan ook wel gewoon door die workshop bijvoorbeeld en het programma wat harder soms onderhandelingen deed of naar klanten wat meer op mijn strepen ging staan. Dus dat ik ook zakelijk daarin verandering zag en ja, positievere uitkomst. Dus ja.
Ja, ja. En ja, je zei ook in vriendschappen of in familie, wat voor veranderingen merkte je daar?
Nou, ik kon veel sneller zeg maar aangeven wat mijn eigen behoefte was. Dus ja, als ik ergens dan geen zin in had, dan zou ik normaal gesproken misschien sneller hebben gezegd, oh ja, is goed, ik breng jullie wel even weg naar Schiphol. En dat ik dan uiteindelijk, ja, door wat ik heb geleerd, kon zeggen van, nou, ik slijf een keer over, vraag even iemand anders. Of naar vriendinnen was ik ook altijd wel degene uit de vriendinnenclub, dat als er ideeën kwamen van, ja, waar gaan we eten, dat ik altijd een beetje meewaaide met iedereen van, oh ja, ik vind altijd alles prima. En ja, dat ik, ja, na zeg maar wat ik had geleerd, ook meer aangaf van, nou, ik wil eigenlijk wel bij dat restaurant eten of dat soort voorbeelden.
Juist. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. En in het contact met die man, je huidige partner, hoe ging het verder vanaf het moment dat jij heel duidelijk aangaf wat jouw visie was voor jouw liefdesleven en wat je wel en niet wilde daarin?
Nou, hij merkte dus voor het eerst dat de deur echt dicht was. En daar was hij ook echt door van slag eigenlijk. Dat merkte ik ook wel. Hij vond het heel lastig zakelijk van, oké, nu, hoe moet ik nu dan met je omgaan? En dan probeerde die eigenlijk ook wel weer terug te gaan in het gedrag wat we eerder zeg maar naar elkaar toe hadden. Maar dan bleef ik gewoon heel duidelijk zo van, nee, de deur is dicht. En dat heeft echt 2 weken geduurd. En toen hadden we een kerstuitje. En toen gingen we eerst naar Carré hier in Amsterdam. En daarna met een boot varen. En op een gegeven moment stonden we samen te praten. En toen in één keer out of the blue, toen zei die van, ja, ik wil je toch vertellen dat ik serieus met je wil daten. En ik wil toch kijken of dat er iets serieus uit voort kan komen. Mm. En dat kwam voor mij echt als een verrassing. En ik had bijna zoiets van, oh, nou, ik was eigenlijk voor het eerst gewend aan het idee dat die deur nu dicht zat. En dat gaf me ook wel rust. En dacht, ja, dan gaan we weer. Ja, meen je het nu echt?
Ja. Ja, want hoe ging het vanaf daar verder? Want ja, dat zet je natuurlijk aan het denken en dit soort gedachten had je dus al. Hoe ging dat toen verder?
Nou, toen zijn we serieus gaan daten. En ook wel gewoon veel met elkaar gaan praten. Hoe denk jij over dingen in een relatie? Hoe zie je bepaalde zaken? En hij gaf ook aan van, ik wil het wel rustig aandoen. Want ik kon voorheen, als ik aan het daten was, dan kon ik na een week al zeggen van, oké, hebben we nu een relatie? Want dan had ik voor mijn gevoel wat meer zekerheid. En dan had ik, ja, het gevoel dat het dan wel goed zat. En dat gewoon op een rustige manier elkaar leren kennen. Dat vond ik gewoon, ja, daar werd ik dan weer onzeker van. Dat vond ik lastig. Maar ik had wel, omdat ik ook het programma aan het doen was, ja, dan kon ik gewoon mijn vragen stellen. Hoe moet ik hiermee omgaan? En merkte ik ook wel van, ja, je hoeft het ook helemaal niet allemaal zo snel te doen. En dus het ging ook wel echt hand in hand met dat ik het programma aan het volgen was. En daardoor ook wel een beetje mijn vangnetje voelde, zeg maar, van hoe moet ik met deze situatie omgaan en hoe werkt dat om dat gewoon op een, ja, normale manier te doen.
Ja, ja. Want datgene wat je daar beschrijft is dat je vanuit een dynamiek van onveilige hechting en vooral eigenlijk wat je bij je vader herkende, emotionele onbereikbaarheid, probeerde te fixen. En het gevoel dat je je best moet doen voor de ander om zijn of haar liefde te verdienen, als het ware. En veel meer te letten op een soort feitelijkheden, zoals, oké, hebben we uitgesproken dat we een partner zijn voor elkaar? Al heel snel, want dan heb ik die zekerheid.
Ja.
Hoort allemaal inderdaad bij een wat meer angstige liefdesblauwdruk. En wat je bent gaan doen is gaan ontdekken van, oké, hoe voelt date aan vanuit een veilige liefdesblauwdruk, een gezonde liefdesblauwdruk, waarin we de tijd nemen om langzaamaan te gaan de ruimte te geven om elkaar te leren kennen en vanuit daaruit gevoelens te ontwikkelen. En de veiligheid zit hem dan niet zozeer in, oké, we spreken nu af, want wij gaan helemaal voor elkaar, want dat zijn slechts woorden. Nee, hoe voelt dit voor me? En zie ik en merk ik dat iemand consistent is, oprechte interesse toont, dat er een verdiepende laag in het contact komt, dat ook hoe we met elkaar omgaan steeds meer richting vriend en vriendin gaan, richting partners gaan, dat we ook over een relatievisie kunnen spreken. En dat de onrust en de snelheid niet in dat contact komt.
Ja.
Dat is dan iets wat je voor het eerst echt gaat doorlopen. En wat dan best wel onwennig kan aanvoelen. En maar ja, wat voor veel mensen dus ook wel voor een beetje verwarring kan zorgen. Van, oh, maar is dit dan bijvoorbeeld wel, ik zeg niet dat jij het zo ervaren hebt, maar dat hoor ik nog wel eens van, is dit dan wel echte verliefdheid, want ik heb niet die gekke obsessie die ik normaal gesproken heb, dat ik de hele tijd aan die andere persoon moet denken. Wat vaak juist bij onveilige hechting hoort.
Ja.
Weet je nog hoe dat proces voor jou was en vooral ook wat je dan in jezelf merkte qua gevoelens en hoe het was om op deze manier dan de liefde aan te gaan?
Ja, dat is wel grappig, want wat je zei van die obsessie. Toen hij eenmaal had uitgesproken van ik wil serieus met je daten, toen was bij mij die obsessie ook echt in één keer gaan liggen. Want ik had eigenlijk die bevestiging gekregen van hem. En dan was voor mij dat continue jagen, dat was er eigenlijk in één keer van af. En dat gaf ook alweer een heel fijn gevoel. En ik merkte ook wel, omdat hij bleef goed communiceren, dus ik kon wel gewoon aangeven van oké, ik voelde zeg maar wel die verlatingsangst, of dat hij bij mij aangaf van ik voel nu die bindingsangst. En door gewoon heel veel met elkaar te blijven communiceren, gaf dat ook wel vertrouwen. En had ik ook steeds minder het idee, natuurlijk, het zat er nog wel een beetje in van ik moet nu die stempel hebben dat we een relatie hebben. Ja,
ja, en het is op zich helemaal oké om daar natuurlijk wel sterker nog, het is goed om daar nou wel naartoe te bewegen. Het is niet dat je 2 jaar lang met iemand een beetje wil daten en je kan geen gesprek hebben over, hey, wat zijn we nou van elkaar als het ware? Spreken we hier af dat we officieel een relatie aangaan of wat is het? Dus dat is ook wel logisch dat erin zat, denk ik. Ja, het is mooi wat je noemt, dat eigenlijk op het moment dat jij echt heel authentiek was en vanuit eigenwaarde en zelfvertrouwen in het contact ging staan en je merkte dat het bij hem ook een echte reactie teweeg bracht en hij dus ook wat zich meer ging uitspreken over wat hij nou echt wil en de moeilijkheden die hij erbij ervaart, toen de obsessie wegging. Omdat een obsessie vaak slechts een manier is om controle over een situatie uit te proberen waarbij 2 mensen vanuit patronen in het contact staan. Dat is vaak wat je ziet. Dus je gaat bijvoorbeeld in een fantasie leven en heel erg bezig zijn met ik voel heel veel angst bijvoorbeeld in dit contact en ik wil die persoon zo graag, want dan is mijn leven beter en zo. En de obsessie is dan een manier om vanuit die angst, die controle proberen te krijgen. Maar als je dat patroon gaat loslaten en gaat van authenticiteit, vanuit authenticiteit in het contact staan, uitspreken wat je echt wil, wat je behoeften zijn, dan heb je die obsessie niet meer nodig. Mm-hmm. Want je hebt een soort nieuwe manier gekregen om in de liefde te staan. En het is mooi dat je dat zo beschrijft en zo ervaren hebt. Ja. En jullie gingen dat proces doorlopen. Mm-hmm. Hele mooie gesprekken dus over wat jullie voelden, de patronen wellicht als bindingsangst en verlatingsangst, wanneer dat naar boven kwam. En hoe was dat voor jou om te doen? Om op zo'n open, eerlijke manier steeds meer van jezelf te laten zien en wat er echt in je omgaat en dat ook te horen bij hem?
Ja, ik denk dat, dat je daardoor steeds dichter bij elkaar kwam ook. En ik denk dat het voor hem ook wel eigenlijk nieuw was. Ik bedoel, als je zo lang vrijgezel bent en je bent een man, toen de tijd woonde die in Amsterdam. Dus ja, voor hem was het denk ik ook wel nieuw om zo diep te gaan, zeg maar, met iemand en dat soort gesprekken te voeren. Dus ik denk dat het ook wel voor ons beiden echt wel een ontdekkingsreis was. En dat we gewoon op persoonlijk vlak allebei wel heel erg aan het groeien waren. Mm-hmm. En misschien ook wel bepaalde trauma's of zaken uit het verleden wat meer, zeg maar, een plekje konden gaan geven. Ik merkte dat, zeg maar, zijn bindingsangst vanwege dat trauma van het overlijden van zijn broer, dat op een gegeven moment ook wel dat zijn muurtje wat meer omlaag ging.
Ja.
Dus ja.
Bijzonder, hè? Om dat te zien. Nou, gewoon bij iemand te vallen, iemand om wie je geeft.
Ja.
Wat was, ik weet het al, maar ik ga de vraag wel stellen omdat ik het jou wil horen vertellen, omdat ik het zo'n mooi verhaal vind. Het moment dat het dan officieel werd, mm-hmm. dat jullie echt als partners door het leven gingen. Kun je dat verhaal vertellen?
Oh ja, zeker. We gingen een weekendje weg naar Scheveningen. En met ons hondje ook, toen de tijd mijn hondje dan, ja. mee. En toen, ja, hij wist wel natuurlijk dat ik heel graag die stempel wilde hebben. Dus dat weekend verpakte hij dat continu in grapjes. Dus hij maakte er dan van dat we langs de Crazy Pianos liepen. En dat hij zei, oh ja, we zijn net te laat en ze hebben het net omgeroepen, maar je hebt het niet gehoord. En zo ging dat eigenlijk het hele weekend een beetje zo door. Totdat op een gegeven moment de tweede avond waren we weer uit eten geweest. En we gingen naar de hotelkamer toe. En toen zei hij van, ik hoop dat het mijn team gelukt is om alles klaar te zetten. En op dat moment was ik het eigenlijk een beetje zat. Want ik dacht, dit gaat nog maanden duren en we zijn daar nog helemaal niet. En toen deed hij de hotelkamer open, de deur. En toen hingen in één keer ballonnen en stond een fles champagne en een kaart en zo. En toen vroeg hij of dat ik een relatie met hem wilde. Dus ja. Dat was voor mij wel echt, zeker omdat ik hem helemaal niet verwachtte, omdat het, zeg maar, zo'n grap de hele tijd was van hem. Ja.
Ja, mooi. Ja, volgens mij maakte hij ook nog een referentie toen, dat jullie elkaar dus al 25 jaar kenden.
Ja, klopt. Dat had hij in de kaart gezet. Ja. Dat hij na 25 jaar eindelijk durfde te vragen of dat ik een relatie met hem wilde. Dus ja.
Hoe was dat voor jou om dan, want de reden dat ik dat vraag is, hoe was het voor jou? En dan bedoel ik van het moment dat je een relatie kreeg. Want tuurlijk, dat is heel fijn, heel mooi. Mm-hmm. Soms hoor ik ook dat voor mensen dan een soort nieuwe angst getriggerd kan worden van, oh, blijft dit wel goed gaan? Of dat ze zich dan misschien in een relatie toch te veel gaan aanpassen en weer terugvallen in oude please-patronen. Mm-hmm. Hoe heb jij dat ervaren?
In het begin hadden we sowieso allebei wel dat we onszelf heel erg tegenkwamen. Ook wel best wel vaak gewoon discussies of kleine ruzietjes. Omdat dan heb je eenmaal die relatie, maar je bent allebei niet gewend om dat op zo'n gezonde manier met elkaar te hebben. En je bent allebei misschien ook een beetje vastgeroest in de patronen die je had. Ik ben heel even de vraag kwijt, sorry.
Ja, wat het bij jou losmaakte toen het officieel was. En ik Zoals ik al zei, heel veel vreugde, heel veel blijdschap, heel veel liefde.
Precies, ja, sorry. Maar dus ook inderdaad je angst of please gedrag ook wel. In het begin ging ik ook heel veel cadeautjes kopen. En ik merkte wel dat er nog in zat. Alleen het mooie wat er gebeurde was, doordat we zo goed met elkaar kunnen praten, hij wees mij ook gewoon op dat gedrag. Dus dan zei hij van, ja, superleuk zo'n cadeautje, maar ja, wat bedoel je hier zeg maar mee? Gewoon op zulke momenten het gelijk benoemen, waardoor ik dan op dat moment ook daarover na kon denken en dacht, oh ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Andersom, ja, was dat bij hem ook wel bepaald gedrag soms, waar ik hem dan op kon wijzen van dat ik soms merkte dat er bij hem bijvoorbeeld een bepaalde angst toesloeg en dat ik dan zei van, joh, dat hoeft niet. Ik merk dat je nu afstand neemt of,
Ja, dus het kunnen inchecken bij elkaar.
Ja.
En als je dan dingen ziet die wellicht voortkomen uit angst, niet in de paniek schieten, maar eigenlijk het gesprek gewoon over aangaan.
Ja.
En de ander echt proberen te begrijpen en elkaar te helpen om te groeien, meer over jezelf te leren en over elkaar te leren. Ja, ik denk ook dat het onmogelijk is om een soort van al je patronen achter je te laten en dan vanuit een compleet vrije basis een relatie aan te gaan. Je zal altijd dingen meenemen.
Ja.
Of er zullen dingen niet eens meegenomen worden, maar die gewoon tussen jullie ontstaan. Omdat misschien een van de twee op dat moment in zijn leven, er gebeurt iets wat niks met zijn verleden te maken heeft. Maar bijvoorbeeld gaat moeilijk op werk of zo en heeft daar stress van.
Ja.
Wat misschien iets is wat hij dan voor het eerst meemaakt in zijn leven. En daar kun je dan, als het fundament goed is, hele goede gesprekken over hebben. En af en toe gaat dat gepaard met een ruzie. Af en toe gaat dat gepaard met iets lastigs. Dat is ook helemaal niet erg. Maar dan laat je daarna weer zien van, hey, daar gebeurde iets wat we allebei niet willen.
Mm-hmm.
En hoe kunnen we daar dan weer als partners van groeien en de relatie sterker door maken? Ja, en dat vereist wel eerst dat je dus ook je eigen angst onder ogen kunt komen en daarover kunt spreken, daarmee in contact kunt komen en je behoeften. En dan vanuit daar in het contact kan gaan staan. Want als dat niet aanwezig is, dan kan je die diepte niet opzoeken. Want dat durf je in jezelf dan als het ware niet te ervaren. En ik denk dat dat weer voor een gigantische diepe aantrekkingskracht zorgt, die dus ook weer veel verder gaat dan alleen maar, oh, het is een knap persoon of ik voel me op gemak bij deze persoon. Nee, het is echt van, wauw, we halen het beste bij elkaar naar boven. Ja, en dat is een van de eigenschappen die ervoor zorgt dat mensen heel trouw blijven aan hun partner. Als in, ik wil echt met deze persoon een leven opbouwen.
Mm-hmm.
Want ik zie hoe deze relatie en deze persoon een enorm positieve impact heeft op mijn leven en wat we hier samen hebben. En ik kan het ook voor haar doen. En ik denk dat dat ook echt de liefde is. Dat je het beste in elkaar naar boven wil halen. En vanuit daar in de relatie staat. Ja, ja, mooi. Die relatie gaat verder. En kan je beschrijven als het ware hoe dat vanaf dat moment tot en met nu is, stappen die jullie hebben ondernomen, hoe dat misschien andere interessante inzichten die je nog hebt gehad?
Dat is heel grappig, want we zijn nu nog geen jaar samen. En we woonden dus in het begin natuurlijk apart van elkaar. Dus eerst was het veel op en neer, Amsterdam, Maarsen. En op een gegeven moment merk je dat je gewoon eigenlijk iedere dag samen bent. Bij mij ontstond er ook op een gegeven moment wel het gevoel van, ik zou ook wel graag dan samen willen wonen. Dat was voor hem in het begin nog wel een spannende stap, zeg maar. Moet ik dan Amsterdam achter me laten? Want ik ga Maarsen niet uit, was eigenlijk het verhaal. En uiteindelijk is hij in september bij mij ingetrokken. Ga je weer een nieuwe fase natuurlijk in. En hij laat ook al een bepaald leven toch een soort van achter. Ik bedoel, hij ziet zijn vrienden nog wel, maar het is anders als je in de pijp woont en je kan iedere dag even je maatjes appen van kom je langs of je woont in één keer in Maarsendorp. Dat bracht ook wel weer natuurlijk nieuwe dingen met zich mee. Het voelde eigenlijk gewoon heel goed en toen er op een gegeven moment een mooi nieuwbouwproject beschikbaar kwam, waar mijn broer en mijn schoonzus ook gaan wonen, Toen kwam zeg maar het bouwnummer in één keer vrij, waar we wel een goed gevoel bij hadden. En toen hebben we gezegd van ja, het duurt nog 1,5 jaar. Ik denk dat we het toch maar gewoon moeten doen. Dus toen een huis gekocht. Ik denk dat dat dan in november was. Oktober, november al. Dus we woonden eigenlijk net samen bij mij. En ja, toen toch ook de stap gezet om een nieuwbouwhuis te kopen. En toen hadden we het huis gekocht. En toen hadden we zoiets van ja, dan moeten we eigenlijk ook wel het een en ander natuurlijk op papier zetten en regelen. We hebben allebei een kinderwens. En dus toen hadden we zoiets van ja, ik denk dat we dan het beste gewoon geregistreerd partnerschap kunnen doen. Heb je in ieder geval ook gewoon alles geregeld. Stel, er gebeurt iets met iemand. Want ja, hij woont natuurlijk nu bij mijn huis erbij. Wat nu van ons samen ook is.
Ja.
En toen hebben we dat in januari gedaan. Dus toen heb ik ook zijn achternaam gekregen. Dus het ging eigenlijk allemaal heel snel.
Ja. Ja. Ja, zeker. Ja, ontzettend mooie stappen. En vooral, kijk, ik krijg heel veel berichten bij me van mensen die in een dynamieken zitten van aantrekken, afstoten, bindingsangst, verlatingsangst. En het antwoord ligt nooit echt bij die andere persoon, maar altijd eerst bij het proces wat je zelf gaat doorlopen. En als je zelf anders in dat proces gaat staan, ja, dan zie je dat die andere persoon, dat je soms een kant van die persoon krijgt te zien die je op voorhand nooit had kunnen voorspellen. Het feit dat jullie dit nu allemaal doorlopen hebben en samen zo'n leven aan het opbouwen zijn. Ja, dat zag er niet naar uit, naar de dynamiek die jullie hadden.
Nee.
Maar het laat voor mij altijd heel erg zien dat, we weten uit de literatuur, dat als een van de twee mensen in de dynamiek als ze aan het daten zijn, veilige hechting laat zien, goed grens blijft aangeven en de rust kan brengen, dat het dan mogelijk is om iemand anders met een onveilige hechtingstijl mee te krijgen om in die veilige hechtingstijl en te laten ervaren hoe het is om vanuit kalmte en rust een relatie op te bouwen. Maar daar is het wel voor nodig dat je dat doet. En dan weet je nooit of die andere persoon daarin mee kan gaan. Want dit is een soort van in abstractie. Hè? Eentje heeft onveilige hechting, de andere veilige hechting. En dat kan werken als je dit en dit doet.
Ja.
Maar er zat natuurlijk nog de context en de details van de specifieke situatie waarin je moet letten. En dat ook kunnen zijn dat hij er niet klaar voor was. En die bindingsangst in zichzelf niet kon aankijken. En dat je hem wellicht had moeten loslaten.
Ja.
Maar dat doet er dan niet toe. Want dan komt er uiteindelijk altijd wel iemand die er wel klaar voor is. Omdat jij in ieder geval laat zien dat jij er klaar voor bent. En mensen dat dan ook in jou gaan herkennen. En iemand anders die dan op dat punt in zijn leven is. Ja, die ziet je opeens als serieuze partner. Mogelijkheid, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En dat verandert dan alles. Waar ik nu nog nieuwsgierig naar ben is, ja, je ervaart het nu allemaal. Je hebt die shift gemaakt. Als je terugkijkt naar hoe je wellicht 5 jaar, 10 jaar, 3 jaar geleden in daten in de liefde stond en nu.
Mm-hmm.
Wat is er dan binnenin jou veranderd?
Ik denk dat toch gewoon meer van mezelf gaan houden. En ook wel de tools hebben om bepaalde patronen, als ze weer opspelen, om daar dan even naar te kijken, stil te staan en er dan iets mee te doen. Ja, dat denk ik vooral.
Meer van jezelf houden. Hoe merk je dat?
Ik merk gewoon dat ik veel meer mezelf ben. Dat ik gewoon, ik voelde me altijd een beetje opgesloten, omdat ik het idee had dat ik moest voldoen aan een bepaald beeld wat ik mezelf had opgelegd. Waarvan ik dacht van, nou, dat is, je moet lief zijn, want anders dan gaan mensen bij je weg. Mannen die vinden het vooral leuk als je laat zien dat je een seksueel aantrekkelijk persoon bent, zeg maar. Al die maskers en zo, ja, dat heb ik nu helemaal niet meer. Maar dat komt ook wel echt door mijn partner, omdat ik gewoon, ik voel me zo op mijn gemak en hij geeft mij ook, zeg maar, dat gevoel van, ja, je bent gewoon superleuk zoals je bent. En het is niet echt dat het alleen maar komt door die validatie, zeg maar, vanuit hem. Maar ook omdat ik dat zelf nu gewoon echt zo voel.
Ja, de dingen die jij zegt zijn een bevestiging van datgene dat je al voelt, in plaats van een bevestiging van iets wat je jezelf misschien afvraagt of je dat bent.
Ja, want anders zou je dat ook nooit voelen als het alleen maar van buitenaf, zeg maar, is. Ja.
Ja. Ervaar je... Ja, hoe ik zelf dit soort dingen ook ben gaan ervaren, is dat ik gewoon minder angst ervaar als ik nadenk over mijn toekomst of wat er kan gebeuren in mijn relatie. Mm-hmm. En daardoor dus ook een wat meer rust heb.
Ja.
En ervaar je ook dat soort, zeg maar, emotionele veranderingen?
Ja. Ja, ik had altijd wel heel erg last van verlatingsangst in vorige relaties. En dat heb ik nu eigenlijk helemaal niet. En die verlatingsangst die komt vanuit de scheiding van mijn ouders. Dus dat zat ook wel heel erg diep geworteld. Mm. En ja, ik merk dat heel erg op de achtergrond kan ik er nog wel bijvoorbeeld dromen over hebben. Dat die angst nog een beetje, zeg maar, naar voren komt. Van dat ik dan wakker word en dat ik denk, dan kijk ik naast me en dan zeg ik, oh, je bent er gelukkig nog. Dus ja, het is niet helemaal weg, maar ik merk dat het, zeg maar, niet nu echt een rol speelt hoe ik me dagelijks voel of mijn gedrag naar hem toe. Nee, ik ben er gewoon heel relaxed in, omdat ik voel gewoon dat het goed zit.
Ja, ja. Ja, ja, wat je daar al zegt, het is niet weg, maar dat hoeft gelukkig ook niet. Ik denk dat zoiets voor altijd een thema zal blijven in je leven. Kan blijven. Mm-hmm. Wie weet. Maar het staat een echt gelukkige, toegewijde, liefdevolle relatie niet in de weg. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkste in zo'n relatievisie die je met je partner ontwikkelt. Dat je elkaars thema's op een gegeven moment ook kent. En in plaats van dat het gezien wordt als een probleem of waarom die partner niet goed genoeg is of niet, ja, misschien niet de meest ideale partner is, maar dat je naar de schoonheid ervan inziet van, ja, we hebben allemaal onze thema's. Mm-hmm. Maar kunnen wij samen een manier vinden dat dit thema de liefde niet in de weg staat? En dat vereist al die gesprekken die jullie gevoerd hebben. En als je dat doet, dan kan zo'n thema dus van tijd tot tijd opspelen. Maar het zal niet meer zo'n enorme angstreactie triggeren van, oh shit, dit gaat nu als verpesten of ik moet hier wat mee.
Yeah.
Omdat je al manieren gevonden hebt om ermee om te gaan. Zowel in de directe relatie met jezelf, met de tools die je al beschreef van, oké, als er iets gebeurt, weet ik nu hoe ik daarmee om kan gaan.
Ja.
Als in hoe je daar met je partner over spreekt en hoe die daar in de relatie samen mee omgaan.
Ja, en de tools ook. Je leert elkaar ook gewoon heel goed kennen en hij kan mij echt gewoon compleet lezen. Er hoeft maar iets te zijn of zo. En dan zegt hij, ja, er is iets. En dan zegt nee, er is niks. En dan zegt hij, ja, maar er is wel wat, want dat zie ik aan je. En andersom, dan kan hij soms op een bepaalde manier reageren. En dan weet ik ook al van, oké, er is wat aan de hand. En dat is ook heel fijn, dat je ook... kijk, niemand is perfect en de relatie zal ook nooit perfect zijn. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is wel heel mooi dat als er dan bepaald gedrag is, dat je dat wel bij elkaar dan herkent. En dan soms dan laten we dat even gaan en dan heb je het erna daarover. En dan, oh, oké, nou, dat kwam daar vandaan. Ja, dat vind ik ook wel heel erg mooi.
Het is misschien een lastige vraag, maar heb je het, om te beschrijven, als het zo is, maar heb je het gevoel dat je liefde anders ervaart dan wellicht in voorgaande relaties of vroeger in je leven?
Nou, wel dat ik voorheen, zeg maar, liefde kon zien, dat obsessieve gevoel waar we het eerder over hadden. Dus dat je dan heel veel stofjes aanmaakt en dat is een soort sky high gaan. Mm-hmm. Ja, ik kan nog steeds wel af en toe hebben dat er momentjes zijn dat ik in één keer helemaal kriebels krijg. Maar dat is anders dan hoe ik dat eerder, zeg maar, waar ik het mee kon verwarren. Dat ik bijvoorbeeld toen er tijd aan het daten was met een man waarvan ik eigenlijk op papier al wist van, nou, dit is niet echt de ideale schoonzoon. Maar dat je dan dacht, ja, maar ik ben echt helemaal hopeloos verliefd op diegene. Ja. Want dit gevoel wat ik nu heb, dat is liefde. En ja, dat obsessieve, dat is er gelukkig nu helemaal niet. Het is gewoon een gezonde liefde, zeg maar. Een constant gevoel van, het zit goed en met hem wil ik oud worden en hopelijk kinderen krijgen.
Ja, heel herkenbaar. En ook iets wat we vaak horen. Dus dat je de liefde inderdaad anders gaat ervaren. Waarbij je nou, dat gevoel wat je wellicht had bij die man die de meest ideale schoonzoon zou zijn, dat daar toch wel een flinke laag van angst omheen zit. En maar dat het je wel een heel sterk gevoel kan geven. En dat inderdaad dat gevoel dan geassocieerd wordt als, oh, dat moet dan liefde zijn of verliefdheid zijn.
Ja.
En dat je nu nog steeds sterke gevoelens kan ervaren, die kriebels waar je het over had. En dat het je heel veel energie kan geven en dat je sky high kan gaan. Maar dat er ook een soort geaardheid in zit en een rust en een kalmte bij komt kijken. En het is supermooi dat je dit verschil nu ook hebt ervaren en ervaart. En dat contrast weet, omdat het is soms lastig om, vandaar dat ik er ook naar vroeg, om aan mensen die staat van liefde nog niet hebben ervaren, uit te leggen hoe dat voelt.
Ja.
En het is, als je het eenmaal hebt ervaren, ik hoop natuurlijk dat jullie gewoon lekker voor altijd samen blijven, maar je weet nooit wat er gebeurt. Maar als je die staat van liefde hebt ervaren en je wordt weer single, voor wat de reden dan ook is, zie ik vaak dat je ook niet meer terug gaat vallen in die oude vorm van liefde gebaseerd op obsessie en angst.
Nee, dat geloof ik, ja.
Want je weet nu als het ware hoe het kan zijn. Mm-hmm. En als je trouw blijft aan alle dingen die je geleerd hebt en dat authentiek zijn in de liefde en je grens aangeven, dan zal je dat hele patroon van foute types of emotioneel onbereikbare mannen aantrekken, dat gaat niet meer resoneren. Want je komt die mannen nog steeds tegen. Alleen je gaat het herkennen van, oh, dit is die vorm van de liefde.
Ja.
En dat is niet denigrerend bedoeld. Het is ook niet een soort moreel verheven bedoeld van, ik heb een soort van betere vorm van liefde. Maar het is gewoon wat het is. Het is gewoon, oké, dat is niet voor mij.
Ja.
En dat is echt zoveel waard dat je dat nu ervaart. Heel mooi. Voor mensen die zich wellicht herkennen in delen van jouw verhaal, of misschien nu ook in zo'n dynamiek van aantrekken en afstoten zitten en bindingsangst, verlatingsangst. Wat zou je nog tegen hen willen zeggen? Als je iets zou kunnen meegeven, wat zou dat zijn?
Ja, klinkt een beetje raar misschien om te zeggen, maar ik zou zeker dan meedoen aan een programma als Leven in Liefde. Mm. Ja, om gewoon echt ermee aan de slag te gaan. En ik denk als ze in zo'n liefdesblauwdruk nu zit als waar ik in heb gezeten, gewoon heel eventjes het stukje mannen even parkeren en ga maar eerst met jezelf aan de slag. Dat.
Ja, thanks. mooie compliment ook voor ons. Dank je wel.
Ik doe het ook heel vaak, dan zit ik in van die Facebookgroepen, van die vrouwengroepen, zeg maar. En dan zie je een verhaal voorbij komen wat over een man gaat. En nou, precies, zeg maar, zo'n liefdesblauwdruk waarvan ik denk, oh ja, dat herkenbaar, daar zat ik ook in. Dan wil ik ook heel vaak doorverwijzen van, dan moet je even mannenbrein checken. En omdat het mezelf gewoon zo geholpen heeft. Dus
Ja, thanks. Dank je wel. En ook gelijk heel erg bedankt dat je verhaal hier wilde doen.
Ja, graag gedaan.
Want ik krijg de reacties bij me van vrouwen die naar de podcast luisteren. Ook mannen trouwens, die zich heel erg herkennen in dit soort verhalen. En voor hen creëert dit vaak een weg in hun gedachten van, oh, kijk eens, er is gewoon een pad wat ik kan volgen.
Ja.
En dan is er heel veel mogelijk. Dus heel erg bedankt daarvoor. En heel veel liefde toegewenst in de toekomst van jullie relatie.
Dankjewel.